Vanmiddag wil ik graag beginnen met u iets te lezen uit Jesaja. Overigens een zeer bekend schriftgedeelte. Jesaja vanaf hoofdstuk 8, vers 22. Jesaja 8, vers 22, waar staat: als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden, gelijk als je het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts, aan, gelegen over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor je aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergene die streden met gedruis geschiedde en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en dat de sterke met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. Tot zover. Wel, zoals gezegd, dit is een bekende profetie. Althans, het schriftgedeelte wat we hier gelezen hebben zal ons bekend in de oren klinken. En het zal duidelijk zijn dat het dus tegen kerstfeest loopt, dat ik het nu weer eens aanhaal. Want dat is zo de tijd waarin deze profetieën gelezen worden. Dat is natuurlijk niet toevallig. Dat is natuurlijk omdat deze profetie inderdaad een messiaanse profetie is. Hetgeen betekent uiteraard dat daarin gesproken wordt over de Messias, of de gezalfde, want zo heet het eigenlijk gewoon in Hebreeuws. Een gezalfde die werd aangekondigd in de oud-testamentische profetieën, maar die speciaal ook het onderwerp is van deze profetieën van Jesaja. Jesaja draagt al sinds jaren de bijnaam de evangelist onder de profeten. En dat is zo uiteraard omdat in deze profetie gesproken wordt over de komst van de Heer Jezus. Merkwaardigerwijze niet alleen wordt er gewezen op het uiteindelijk resultaat van zijn optreden, maar ook wordt er vrij uitgebreid naar oud-testamentische begrippen gesproken over zijn leven op aarde. Zijn omwandeling op aarde bij zijn eerste komst noemen wij dat. De schrift noemt het de dagen zijns vleeses in de Hebreeënbrief. Maar deze dagen zijns vleeses zijn inderdaad onderwerp van deze profetieën van Jesaja. Ik moet meteen zeggen dat deze profetie van hoofdstuk 9 deel uitmaakt van een groter geheel, wat eigenlijk al begint in hoofdstuk 7. Waar de politieke situatie in Judea, in het Tweestammenrijk, de achtergrond vormt van de profetieën die hier gegeven worden. Profetieën die hun oorzaak dus vinden in de omstandigheden van toen. Maar de toenmalige omstandigheden zijn zoals gebruikelijk weer eens de achtergrond waartegen profetieën worden gegeven die in de eerste plaats verband houden met de toekomst. In deze profetie wordt dan ook uitgebreid gesproken over de komst van de Messias, dat is één ding. Maar bovendien moet gezegd worden dat van deze profetieën ook staat dat ze zouden verzegeld worden. Er staat namelijk in Jesaja 18, vers 6, of Jesaja 8 bedoel ik, Jesaja 8, vers 16. Daar staat: bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Er staat wet in de vertaling, maar het Hebreeuws geeft Torah, dat wil zeggen onderwijzing. Het is niet wet wat verzegeld wordt, maar het is deze onderwijzing die verzegeld wordt, deze getuigenis, dat wat de Heer hier via Jesaja gesproken heeft, zou worden toegebonden. Zo gaat dat met een boekrol. Die rol je op en je doet er een touwtje omheen of een mooi koordje of een lint of desnoods een zegel eroverheen, want dat kan ook. En dat gebeurde hier blijkbaar ook, want er staat verzegel deze onderwijzing onder mijn leerlingen. Die leerlingen zijn ongetwijfeld de leerlingen van ook van Jesaja. Ik denk dat Jesaja er weer een profetenschool op nahield, zoals dat in het Oude Testament wel meer voorkomt. Maar hoe dan ook, deze profetieën over de eerste komst van Christus worden kennelijk verzegeld. En dat is een bekend gegeven, omdat zou blijken dat de gebeurtenissen van de eerste komst van de Heer Jezus Christus in vernedering inderdaad verborgen moesten blijven, verborgen gehouden werden voor de ongelovigen in elk geval. Ga ik daar niet verder op in, maar het is een gegeven wat verder in de Bijbel en ook in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk verklaard wordt. En wat uiteindelijk verklaard wordt in 1 Korinthe 2, waar staat dat als de oversten deze wereld, deze eeuw, de verborgenheid gekend hadden, ze de complete profetieën gekend hadden dus, betekent dat, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En de bedoeling was uiteraard dat hij wel gekruist zou worden. Dat zij bovendien deze verborgenheid niet kenden, dat berust op de verzegeling van de profetie aan de ene kant, maar dat is natuurlijk aan de andere kant, omdat een ongelovige, iemand die niet bereid is het woord van God serieus te nemen en dus te onderzoeken, ook inderdaad nooit tot kennis van die schrift zal kunnen komen. Zo zit nou eenmaal het woord van God in elkaar en dat is feitelijk ook het bijzondere van de verzegeling van dat woord van God. Het is slechts bestemd voor gelovigen. Iemand die niet wenst te geloven zal het nooit tot kennis der waarheid komen. Men moet namelijk eerst zalig worden om tot kennis der waarheid te komen, want zo staat het ongeveer dan in 1 Timotheus 1. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Het gaat er wel om dat deze profetieën die verband houden met de eerste komst van Christus, zoals gebruikelijk, want dat zeg ik er uitdrukkelijk bij, zoals gebruikelijk in bedekte termen gegeven worden. Het is dus een bedekte profetie, eenvoudig omdat een gelovige het zou ik weten, maar opdat een ongelovige het niet zou weten. Dat is ook waarop gezinspeeld wordt in deze voorgaande hoofdstukken. Maar als ik dan nog eens een paar versen verder terug ga, zit ik inmiddels in hoofdstuk 8, vers 13. Waar staat, de Heer der Heerscharen, die zult gij lieden heiligen, en hij zij uw vrezen, en hij zij uw verschrikking. Dan zal hij, en dat staat er letterlijk, dan zal hij tot een heiligdom zijn en tot een steen des aanstoots en tot rotsteen der struikeling. Van de twee huizen van Israël, de twee stammenrijk en de tien stammenrijk dus feitelijk. Tot een strik en tot een net de inwoners te Jeruzalem. En er staat dus feitelijk dat de Heer, wanneer hij zou verschijnen, dat die Heere der Heerscharen in zijn komst, wanneer hij zou omzien naar zijn volk, zou hij aan de ene kant zijn een heiligdom, of een heiligheid, zo u wilt, maar in ieder geval iets heiligs. De heiligheid der heiligheden wordt hij genoemd in dat verband in Daniel 9. Maar wanneer die Heer der Heerscharen uit vers 13 zou komen, volgens vers 14 zou hij zijn een heiligheid, zowel als, want wat men vertaald heeft met maar, dat is gewoon het Hebreeuwse voegwoord, en tot steen des aanstoots en tot rotsteen der struikeling. Hij zou zowel het een als het ander zijn. Hij zou zijn tot heiligdom en tot steen des aanstoots en rots der struikeling. Wat dat betekent, is duidelijk genoeg dat hij tot heiligdom of tot heiligheid is. Dat zal bekend zijn. Hij werd immers geboren uit de Heilige Geest. En dat betekent dat hij zelf ook iets heiligs was. Zo wordt het ook gezegd in het Nieuwe Testament. En hij is dan ook de heilige Israëls. Dat is trouwens een van de termen, heilige Israëls, is een van de termen die speciaal door Jesaja gebruikt wordt voor de Heer. Een term die bijna nergens anders voorkomt, maar in Jesaja vele malen. Die heilige Israëls is dus Christus. Wel, dat zou hij zijn, uiteraard, voor hen die in hem geloven, voor hen die hem verwachten en hem aannamen, aanvaarden als hun Messias en dus als de heilige. Maar voor degenen die het niet deden, was hij inderdaad steen des aanstoots en rots der struikeling. Dat is ook wat in dezelfde profetieën van Jesaja uitgebreid uit de doeken wordt gedaan. En dat is in wezen ook een van de achtergronden van deze profetieën van Jesaja. Een van de Een van die achtergronden is namelijk dat we hier te maken hebben met een Joodse natie, tweestammenrijk, wat zich bedreigd voelde door alle volkeren rondom en met name in de eerste plaats door het tienstammenrijk in het noorden. Later heet dat Galilea, maar het is het tienstammenrijk in het noorden. En bovendien voelde het zich bedreigd door Syrië. En Syrië en het tienstammenrijk hadden zich verenigd om de tweestammenrijk van Juda onder de voet te lopen en om het koningshuis van David tot een einde te brengen. Dat wil zeggen alle afstammelingen daarvan uit te roeien. En de laatste zal dan geweest zijn deze koning Achas. En het eigenaardige is dat deze Achas bepaald niet een koning was die wandelde naar Gods hart of zoiets, hè. Maar integendeel, het is een van de meest goddeloze koningen die het tweestammenrijk ooit gekend heeft. En toch is het zo dat in deze dagen van druk op de tweestammenrijk en druk, ook politieke druk, op deze ongelovige, want het was hij, deze ongelovige koning Achas, dat in deze dagen de Heer een van zijn grootste profeten, namelijk Jesaja, stuurt naar Achas om hem te vertellen dat er toch uitkomst zou zijn voor dit tweestammenrijk. Want dat is wat er gebeurt. Deze Achas wordt verteld dat hij niet bang hoeft te zijn voor deze twee houten, deze twee stukken brandhout, staat er, de aanduiding van de koningen van respectievelijk tienstammenrijk en van Syrië. Eigenaardig genoeg, maar zo is het nou eenmaal. De Heer zegt dus via Jesaja tot deze koning dat hij niet bang hoeft te zijn voor die vijand enzovoort, want het komt allemaal wel goed. En dat is een opmerkelijke zaak, omdat normaal gesproken het nooit goed komt bij een ongelovige. En het kwam ook niet goed. Wel, dit betekent niet dat wat de Heer aankondigde niet vervuld werd. Inderdaad, het werd vervuld. Het tienstammenrijk en Syrië deden Judea niks. Daar komt het inderdaad op neer. Maar het neemt niet weg dat het tienstammenrijk, zowel als Syrië, inderdaad veroverd werden door Assyrië. Weer een andere wereldmacht die in die dagen opkomst was. En die inderdaad het hele tienstammenrijk in ballingschap heeft weggevoerd. En het tweestammenrijk niet, zoals bekend. Dus hoe dan ook, daar kwam uitkomst. Maar waarom uitkomst voor een goddeloos volk met een nog goddelozer koning? Wel, het antwoord daarop wordt voortdurend door de profeet Jesaja gegeven. Het antwoord is namelijk dat tweestammenrijk nog ooit gebruikt zou worden, wel om de Messias voor te brengen. Anders is het niet. Het tweestammenrijk, Judea, van mijn part het Joodse volk, zou gebruikt worden om de Messias voor te brengen. En toen aan Achas gezegd wordt, het komt allemaal wel goed, wees maar niet bang voor die twee koningen enzovoorts. Toen zei de Heer meteen tegen Achas, vraag nou maar een teken, zal ik je een teken geven ook. Want het was immers zo'n ongelovige man. En misschien zou je dan geloven als hij een teken kreeg van Jehovah, een teken van de Heer. De Heer zegt, vraag maar een teken. Teken uit de hemel, of van mijn part een teken uit de hel, want zoiets staat er eigenlijk, een teken uit de hemel van boven, of vanuit het dodenrijk beneden, want Achas was namelijk een man die zich nog bezig hield met het oproepen van doden, tenminste, dat verstond men eronder. Necromantie noemt men dat, het vragen aan geesten, dus een soort van waarzeggerij. Maar de Heer zegt, vraag maar een teken, ik zal het je geven. Of het nou de hemel is of uit de hel, maakt niet uit. En Achas zegt, nee, ik wil helemaal geen teken. Wilde met die God van Israël, de God van zijn vader, niks te maken hebben. En dan geeft de Heer toch een teken en zegt in Jesaja 7, vers 14, daarom zal de Heere zelf jullie een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Enzovoorts. Dat is die beruchte profetie uit het Oude Testament over de maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam zal zijn Immanuel. En dat is een teken wat de Heer geeft, niet speciaal aan Achas, maar, want Achas wilde geen teken, maar hij geeft het dan maar aan het huis van David, staat er in vers 13. Toen zeide hij, hoort gij lieden nu, gij huis van David, enzovoorts. En aan het huis van David wordt gezegd, ziet een maagd zal zwanger worden en zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Concludeer daar dan ook uit, wat voorbarig misschien, maar ik concludeer er ook uit dat deze maagd dan ook inderdaad uit het huis van David zelf zou moeten zijn. Het wordt tot het huis van David gezegd dat een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Ik geloof dus inderdaad niet dat in het verleden iets dergelijks zich heeft afgespeeld. Of dat in het verleden inderdaad een jongetje geboren is onder de naam Immanuel of zoiets in de dagen van Jesaja. Daar geloof ik allemaal niks van, want ik geloof gewoon dat het een profetie is omtrent de komst van de Messias. Uit het huis van David en inderdaad gewoon letterlijk uit de maagd. Vandaar dat de profetie of het teken ook niet gegeven wordt aan Agas, zoals abusievelijk gedacht wordt. Agas wilde geen teken en ik kreeg geen teken. Maar het teken wordt gegeven aan het huis van David. En inderdaad werd het vervuld toen in de tijd later dus Maria zwanger werd en inderdaad een zoon baarde. Op wie deze beschrijving, op wie deze naam Immanuel natuurlijk prima past. Want de naam Immanuel betekent letterlijk met ons is God. Of met ons God. Later vertalen we het naar gewoon Nederlands en zeggen God met ons. Maar er staat met ons is God. En dat betekent inderdaad dat God kwam tot zijn volk. Of met de mens in het algemeen. En dat is wat hier wordt aangekondigd. Dat is niet in het verleden gebeurd. Dat is in de toekomst pas gebeurd. Het is een profetie met betrekking tot de verre toekomst. En daarmee is bovendien verklaard waarom deze ongelovige Agas toch gezegd wordt dat het land niet bang hoefde te zijn voor die vijand. Wel, waarom? Die was maar één reden. Opdat Immanuel voortgebracht zou worden uit dit Joodse volk en uit het huis van David. Wat de vijand van plan was, het staat ook uitdrukkelijk vermeld, maar ik ga het nou allemaal niet opzoeken. Wat de vijand van plan was, was om Agas en zijn huis en het hele huis van David van de troon te weren, uit te roeien. En een andere figuur onder de naam Tebaal, als ik me goed vind, Tabeal heet de man, volgens 7 vers 6. Om die op de troon te zetten, waarmee een definitief einde gekomen zou zijn aan het huis van David. En dan grijpt God in, Jehovah zelf grijpt in en zegt, zo gaat het niet gebeuren. En hij zegt tot Agas, wel ik zei, ik heb hier een teken. Als je dan geen teken wil hebben, zal ik een teken geven aan het huis van David. De maagd zal zwanger worden, een zoon baren. En zijn naam zal zijn, met ons is God. God kwam inderdaad met of tot of bij een ongelovig volk. Dat is precies wat er gebeurd is. Dat is ook wat aangekondigd wordt. Merkwaardige verschijnsel dat zegeningen beloofd worden aan goddelozen, heeft slechts als achtergrond dat God die goddelozen gebruikt tot zijn doel. En de troon van David en het huis van David bleef in stand. En het Joodse volk, dat is de stam waartoe David behoorde, het Joodse volk werd in stand gehaald door de Heer, omdat hij Immanuel zou voorbrengen en daardoor de profetieën en al zijn beloften zou vervullen. Zodat er geen verdienste was van deze goddeloze koning, zeker ook geen verdienste van dit goddeloze volk, maar het was de verdienste van God zelf. En hij geeft ook niet een voorwaardelijk teken, maar onvoorwaardelijk. Hij zegt, zo zal het gaan. En in verband daarmee volgt nu de rest van deze profetie. Dat wil zeggen, alles wat verder volgt houdt verband met de komst van Immanuel. Dat blijft de naam. Van een God die komt bij een goddeloos volk. En daarom, een van de achtergronden van deze profetieën van Jesaja is ook dat er gezegd wordt dat ook al is dan misschien ook al zijn dan misschien de afstammelingen van Israël gelijk aan het zand der zee, ik zit inmiddels in 10 vers 22, zo zal slechts het overblijfsel daarvan wederkeren. En in vers 21 van hoofdstuk 10 staat het ook. Het overblijfsel zal wederkeren. Het overblijfsel van Jacob. Het zal namelijk wederkeren tot de sterke God. Let op dat sterke God wat daar genoemd wordt. Want die sterke God is dezelfde sterke God als uit Jesaja 9 vers 5. En in Jesaja 9 vers 5 is de sterke God de zoon van God. Namelijk, nog verder terug, Immanuel. Immanuel uit hoofdstuk 7 en 8 is dezelfde als de sterke God in 9 vers 5. En hij is dezelfde dus als die sterke God tot wie het overblijfsel van Jacob vergaderd wordt in Jesaja 10 vers 21. U ziet, dat is een lijn die dwars door deze hoofdstukken door het hele boek getrokken wordt. Dat de meerderheid van het volk, kortom het volk als geheel, goddeloos is onder leiding van een goddeloze koning. En leeft in benauwdheid en in duisternis en in verdrukking. Donkerheid, al die woorden worden genoemd. Maar God zou komen tot dat volk, opdat het overblijfsel daarvan inderdaad tot hem zou komen. En God kwam tot het volk toen de Heer Jezus geboren werd in de tijd in Bethlehem, zou ik moeten zeggen. God kwam tot het volk bij de eerste komst van Christus, opdat het overblijfsel inderdaad zich tot hem zou wenden. En voor dat overblijfsel, het gelovig overblijfsel van het volk, was deze Heere der Heerscharen dan ook een heiligdom. Maar voor de ongelovigen van dat volk was hij steen des aanstoots. Wel, hij was steen. Maar steen des aanstoots. En hij was rots, maar hij was rots der struikeling. Dat is wat op zoveel plaatsen in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En met name dan door de apostel Paulus en door de apostel Petrus. Zij zijn gestruikeld over de steen. De steen die de bouwlieden versmaad hebben enzovoorts. Komt allemaal in dezezelfde profetie hiervoor. En dus de aankondiging van het ook als de Heer zelf te midden van zijn volk zou verschijnen, zou het volk daarover struikelen. Men zou hem niet blieven. Het eigenaardige is ook altijd in het Oude Testament, in de geschiedenis van Israël, dat men van alles doet om godsdienstig te zijn, om de onzekerheden weg te werken. Men wendt zich tot allerlei goden. Men sluit verbonden met allerlei volkeren en dus met de goden ook van die volkeren. En men doet een waarzeggerij, men leest de sterren voor waarzeggerij, men roept de doden op voor waarzeggerij en al dat soort dingen meer. En als de Heer komt, als Jehovah komt, je zou zeggen dat zou dan een van die vele goden moeten zijn. Maar als Jehovah dan wat zegt, dan moet niemand er wat van hebben. En dan zelfs als Jehovah zegt, nou ik wil wel een teken geven, kun je zien hoe het zit. Dan zegt u, hè? Ja, dan hoeft dat allemaal niet. Zij genadig dat men precies alles gelooft, behalve die ene, behalve die God die hen verlost had uit Egypte, die hen in het land gebracht heeft, met wie zij een verbond hadden, enzovoorts. Eigenaardig, maar waar. Je ziet ook de merkwaardige situatie, deze Agas was een koning die in de tijd via de toenmalige hoge priester het koperen brandofferaltaar liet vervangen door een ander. Moest een ander altaar gemaakt worden. Wat een onzin, als je toch zo'n ding hebt, waarom moet het veranderd worden? Wat is er nou niet goed aan wat er al was? Wat was er niet goed aan die tempel die de Heere zelf aan Israël gegeven had, omdat hij hem zelf beschreven had enzovoort. En een tempel die gebouwd was van rijkdommen die de Heer ook zelf aan Israël gegeven had. Wat kan er hem verkeerd aan zijn? Maar nee, men heeft liever een afgod, liever een zelf uitgedachte God, dan dat men luistert naar het eenvoudige geopenbaarde woord van God. En dan openbaart de Heer zich aan deze Agas op een wijze die Agas ook ongetwijfeld nooit begrepen zal hebben. En die geen enkele ongelovige ooit begrijpt. Of begrijpen wil. Wat de verhalen er al niet verteld zijn over deze profetieën. Maar het is heel eenvoudig. Het spreekt over de Messias. De verlosser van Israël, de heilige Israëls, die zou komen tot zijn volk. Dat is de reden waarom het volk niet uitgeroeid werd. Ik wil de lijn nog wel doortrekken ook. Precies hetzelfde geldt zelfs in onze dagen. De enige reden waarom wij nog een Joods volk kennen, is omdat God daar een belofte aan gedaan heeft. Is omdat God zich daar plannen mee gemaakt heeft. Daarom wordt het niet uitgeroeid. Niet uit verdiensten, maar opdat Gods naam verheerlijkt zal worden in dat volk. Een naam die zij niet wilden aanroepen, maar die niettemin door hem via het volk verheerlijkt zal worden. Het is maar één stapje om daarna te zeggen dat het ook onze verdienste niet is dat wij hier zijn, dat wij leven voor het aangezicht Gods. Want wij zijn ook maar arme tierige zondaren, zeg ik wel eens. He, maar we zijn door God geroepen. Het is zijn verdienste. Hij heeft het zo geregeld. Hij wenst ons te gebruiken. Niet om te laten zien hoe een mens verbeterd kan worden. Maar wel om te laten zien hoe een zondaar toch uit genade zalig kan worden. En om te laten zien hoe groot de genade van God is. Dat is wat in onze levens geopenbaard wordt. En als je dat niet blieft en dan toch weer de wet verkiest die al genoemd is. Ja, dan zal blijken dat de steen inderdaad niet een steen is om op te bouwen, maar dan blijkt het te zijn een steen des aanstoots en een rotssteen der ergernis. Dat is wat aan Israël wordt aangekondigd. Het eigenaardig is dat ditzelfde Israël waar het hier over gaat, dan inderdaad zou leven in die duisternis waarvan gesproken werd in hoofdstuk 8 vers 22. Als een lid van het volk de aarde zou of het land zou aanschouwen, dan zou er benauwdheid en duisternis zijn. Wel, dat zo was het in die dagen. Men was bang voor alle andere volkeren rondom. Ik heb Egypte daarbij nog niet eens genoemd. Het was ook een belangrijke macht om rekening mee te houden. Er was benauwdheid en duisternis. Maar dat niet alleen, dat is altijd de situatie van hen die hun vertrouwen niet stellen op hun Heer. Neem de krant van zaterdag en u weet het weer. Dat is niks anders dan benauwdheid, duisternis, angst. En men wordt gedreven door donkerheid. Mensen laten zich drijven door hun eigen onwetendheid. Maar als je die aan die onwetendheid wat probeert te doen, zal blijken dat ze die zelf verkozen hebben. Men blijft liever onzeker dan dat men kiest voor het licht wat gegeven wordt door God die de Vader de lichten genoemd wordt. Het resultaat van dit alles is ook dat eens een dag zou komen die ook in Jesaja voor het eerst bij name genoemd wordt. Ik meen in Jesaja 2, dus laat me zitten. Maar in ieder geval, dat is die dag des Heren waarvan gezegd wordt, als hij komt zal het zijn een dag van wolken, van diepe duisternis, een dag van benauwdheid enzovoorts. Daar leidt het toe en dat is nog steeds toekomst. U ziet, die duisternis, die was er in de dagen van Jesaja, die was er in de dagen van de Heer Jezus, die is er ook nu en zal in de toekomst erger zijn dan ooit tevoren. En dan praten we over inderdaad het aanbreken van de dag des Heren. We hebben het dan over de grote verdrukking. Is maar één tijd geweest waarover de Bijbel spreekt als een uitzondering. Dat waren namelijk de dagen waarin het volk dat in duisternis wandelde een licht opging. Dat het gezegd wordt in hoofdstuk 9 vers 1. Het volk dat in duisternis wandelde zal een groot licht zien. Het was dat licht wat beschreven wordt uitgebreid in andere bekend schriftgedeelte rond kerstfeest, namelijk in Johannes 1. Want daar staat over de Heer dat hij het woord van God is en dat hij het licht is en dat hij kwam in de wereld. En dat er iemand was bovendien van het licht te getuigen, wiens naam was Johannes. En de rest van het Johannes-evangelie doet niet anders dan spreken over de Heer Jezus Christus, die het woord van God is en die dus daarom, want het is hetzelfde, licht is. Want de opening van Gods woorden geeft licht, zegt de schrift. Ja, zo is het nu eenmaal. En hij was het licht der wereld, hij kwam in deze wereld. Om het volk licht te geven, opdat het inderdaad de heilige Israël zou ontmoeten. En opdat het inderdaad verlost zou worden van alle vijanden uit het noorden met name. Want ze zaten allemaal in het noorden hoor, die vijanden. Of het nou Tienstammenrijk was, of dat het nou was Syrië of Assur, dat maakt weinig uit. Maar hoe dan ook, men zou verlost worden door geloof, door vertrouwen in deze Messias. Trouwens, dat is precies wat aan Agas gezegd werd in hoofdstuk 7 was dat al. De tweede helft van vers 9. Waar staat, indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. Dat is wat tot Agas gezegd wordt. Indien gij niet gelooft, gij zult niet bevestigd worden. Alleen zij die geloven worden uiteindelijk vastgesteld. En het bevestigen of vaststellen is altijd in de Bijbel het vaststellen op de rots die niet wankelt. En degene die niet vastgesteld worden door ongeloof, wat doen die met die rots? Wel, dat staat er, hè? Zij struikelen erover. Het is of het een of het ander. Of men wordt erop vastgesteld en men haast niet, heet dat in Jesaja 28. Of men vlucht erbij vandaan, men haast wel en struikelt erover. In de haast uiteraard. En dat is inderdaad wat met het volk gebeurd is. Maar niettemin, er wordt aangekondigd dat het een groot licht zal zien. U zult zeggen, dat is een overdrachtelijk licht. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar bij licht denk ik altijd aan licht in de geestelijke zin van het woord. Hè? Want ook als wij alle licht uitdraaien, het scheelt trouwens niet veel hier eerlijk gezegd hoor. Ik zal het eens met broeder de Jong eens zijn. Ook als we alle licht uitdraaien, blijft nog het licht van het woord van God. Dan blijft het nog licht in ons hart. Dat is niet afhankelijk van meneer Philips of zo. Of de wet van Ohm. Hè? Nee, maar dat licht namelijk is in wezen God zelf. Die zich openbaarde in de Heer Jezus Christus. Dat er niettemin in deze profetie ook een letterlijke vervulling gevonden kan worden, is natuurlijk waar. Want dan hebben we het gewoon over de beruchte, of moet ik zeggen beroemde, ster van Bethlehem. Een ster die trouwens ook in deze dubbelzinnige bewoordingen was aangekondigd al veel langer terug. Zelfs door een ongelovige profeet. Dat was Biliam. Ja, die praten ook wel eens. Als een ezel even stil was, dan had hij het woord, weet u wel. En dan had hij het over een ster die zou voortkomen uit Jacob. En hier staat, er zou een groot licht opgaan. Dat is ook wat veel vaker herhaald, het licht kwam ook. In de eerste plaats werd een ster gezien, wat we dan noemen een letterlijk licht, een licht uit de hemel. Maar het licht uit de hemel is niet zozeer die ster, maar is in de eerste plaats Christus zelf. Al moet ik zeggen dat ze beide beantwoorden aan de definitie, de Bijbelse definitie van het begrip ster. Want het is namelijk een hemellichaam, het is een licht wat uit de hemel komt en bovendien weten ze niet wat het is. Want satar, een ster komt van satar en satar betekent dat men niet weet wat het is, dat het verborgen is. En dat is inderdaad wat er gebeurd is. Dat licht wat kwam in de wereld bleek verborgen te zijn. Of verborgen te worden. Men bliefde het niet. En dat is wat in het Johannes-evangelie zo uitdrukkelijk wordt vastgesteld. Dat het licht kwam in de wereld. Er was een kleine tijd waarin men zich in het licht kon verheugen. Wandelt in het licht, zegt het licht zelf. Wandelt in het licht zolang het licht bij jullie is. En daarna ging het licht weer weg, want het werd ook door de wereld en door het volk verworpen. Over dat licht staat in Johannes 1. Het was in de wereld. Wij zeggen altijd hij was in de wereld. Maar het gaat net zo goed over het licht. Het licht was in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. En het licht kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel die dat licht wel hebben aangenomen zijn niet gestruikeld over de steenrots uiteraard. Want als je het licht hebt zie je hem liggen en dan struikel je er niet over. Hè? Dan herken je hem en ja, zo is het toch. Er zijn zoveel manieren om het te zeggen. Eenvoudig genoeg. Maar in ieder geval, het volk dat in duisternis wandelde, zou een groot licht zien. En dat volk dat in duisternis wandelde, is dat volk van degene die wonen in het land van de schaduw des doods. Ik weet niet of het u opvalt, die term schaduw des doods, die wordt gebruikt in Psalm 23. En daarom denken wij natuurlijk gewoon aan de dood en de duisternis van de dood enzovoorts. Maar het is goed om het ook even hier te bestuderen in dit verband. Want hier staat het in, natuurlijk staat het voor dood. Dat is waar, voor afscheiding. Natuurlijk. Maar als ik denk aan Israël en aan het land en er wordt dan gesproken over schaduwen, dan denk ik altijd aan de wet. Want de wet wordt gezegd, het oude verbond, daarvan wordt gezegd dat het een schaduw was van toekomende goederen. Maar diezelfde wet wordt in één adem genoemd een bediening des doods. Zie? En dat betekent dat het volk inderdaad dood is voor God. En vanwege de overtreding van de wet natuurlijk. Dat is één kant van het verhaal. Maar het is gewoon zo dat het land en het volk onder het oude verbond gekenmerkt wordt door deze schaduwendienst, zoals dat genoemd wordt. En dus door de werking van de dood en van het verderf. En dat is ook duidelijk te zien. Maar niettemin, in dat land van schaduwen zal een licht schijnen. Wel, licht werpt altijd een schaduw vooruit. Zodat het te verwachten was dat als men leeft in de schaduwen, dat er ooit eens een keer het licht zal verschijnen. Van de wet staat niet alleen dat het een schaduw is van toekomende goederen, maar tegelijkertijd dat het aanleiding is van betere dingen, van een betere hoop. Dat wil zeggen, de schaduw is er nu nog, onder het oude verbond, maar het licht zou verschijnen. En de ellende is, men leeft in schaduw en in duisternis en dood, maar men had de schaduw liever dan het licht. En het is tot vandaag aan de dag zo, niet alleen in het Jodendom, maar ook in het Christendom. Men kiest voor de schaduw in plaats van voor het licht. En dan kun je heel positief doen over schaduw en zeggen dat het dan toch de contouren geeft van het toekomende. Ja, ja, maar het toekomende is al lang gekomen. Maar men heeft het niet willen zien. Men heeft het licht verworpen. Dat is het probleem ook bij de bestudering van de wet. Het is in de mededeling al genoemd. Hè? Je kunt de wet zien als gebod op gebod, regel op en als regel op regel. Maar de Bijbel spreekt er anders over. De Bijbel geeft er ander licht op. Als je dat licht niet wil hebben, nou blijf dan in schaduw, blijf dan in duisternis. En je leeft een leven wat geen ander perspectief heeft dan de dood. Je komt vanzelf bij Psalm 23. Misschien dat je dan nog eens een keer, tot het allerlaatste moment, nog eens een keer licht ziet. Maar dat is in ieder geval niet de bedoeling. Het gaat erom dat men, dat zij die leven onder de wet, zij die leven onder de bediening des doods, zij die gewoon als zondaren leven in de verdrukkingen die deze wereld kent en in de duisternis van deze wereld, zij zouden een licht ontvangen. En als het licht komt, dan zou het volk vermenigvuldigd worden, staat er in vers 2. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. En dan staat er letterlijk, gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Het woordje niet staat ertussen, maar dat is onjuist. Er staat niet, er staat, gij hebt de blijdschap groot gemaakt. En het woordje maar staat er ook niet tussen. De vertalers hebben wel gemerkt dat er wat aan de hand was. Ze hebben daarom het woord maar ertussen gezet. Maar in plaats van maar erbij zetten, had men niet weg moeten halen. Dan was het goed geweest. Dat staat er. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. En dan weer, zij zullen blijde wezen. Dat nochtans kan er dan ook prompt weer uit, hè. U ziet, de vertalers hebben dat niet laten staan. We hebben twee andere woorden in moeten voegen om er nog wat zinners van te maken. Om de strekking van het vers, die ze wel begrepen, weer te geven. Maar het werkt andersom. En dus halen we de schuine woorden er weer uit. En, dus en het woordje niet. En dan staat er, gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in de oogst. En dan staat er dus 3 of 4 keer feitelijk dat er blijdschap is. Dat men zich verblijdt in de oogst gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. En het moet duidelijk zijn dat nadat de duisternis vergaan is en nadat het licht gekomen is, is het de tijd van de oogst. Dan is het de tijd van de vervulling van de belofte. En die vervulling van de belofte wordt beschreven als oogst, want dat is de opbrengst, de vervulling van het land. En de buit, zo wordt het ook beschreven, is de opbrengst of de vervulling van de oorlogshandelingen, van de strijd zou je kunnen zeggen. Maar oogst en buit zijn dus begrippen die in feite synoniem zijn. Wel, deze dingen, deze oogst en deze buit, zijn het resultaat van de komst van de Messias, de komst van het licht in de wereld, het resultaat van God met ons. En zo gaat het ook verder in vers 3. Want het juk van hun last en de stok hun de schouders en de staf desgene die hen dreef. Dat zijn drie dingen. Hebt gij verbroken. Het volk was niet alleen in duisternis namelijk, maar ook in slavernij. En dat slavernij wordt uitgebeeld als die van de slavernij van een os. U weet dat een os onvruchtbaar is. Hè? Nou, Israël wordt beschreven als een os. Dat hangt dus samen met het hele verhaal van een maagd zal zwanger worden. Dat wat onvruchtbaar is, zal toch vrucht dragen. En hier is het een os, die immers het juk draagt. En de stok wordt genoemd, maar de stok is een onderdeel van de tuigage van de os. Het hoort erbij. Er wordt er in ieder geval ook mee geslagen, om vooruit te jagen natuurlijk. Maar in ieder geval de juk, de stok en dan de staf. Want staf is ook een instrument waarmee de dieren gehoed worden. Dieren dus die feitelijk in gevangenschap zijn. Maar die juk, de stok en de staf, waardoor zij gedreven werden, opgejaagd werden dus, hebt gij verbroken, staat er. En die gij is uiteraard niemand anders dan het licht der wereld. Ofwel Immanuel, ofwel de Heere der Heerscharen. Wel, dat juk en die stok en die staf zijn uiteindelijk de werking van de dood. De prikkel, die wordt in verband gebracht met de dood en met de zonde. Dat is in ieder geval in Efeze. Nee, in 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15, maar ook dan is het aangehaald uit het Oude Testament. En daar wordt gesproken over dat een mens, net als een dier, opgejaagd wordt en zijn einddoel is slechts de dood. Daarheen wordt hij gedreven. Elke slavernij eindigt in de dood. Dat is noodzakelijk het geval. Maar hier staat dat deze slavernij anders eindigt, want het juk en de stok en de staf, alle drie, zijn gebroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Dat is heel aardig, want hier staat dus ook hoe het gebeurde. Staat gelijk ten dagen der Midianieten. Nou, de dagen van de Midianieten werden geen stokken en staven en jukken gebroken. Maar weet u wat er gebroken werd? Ja, een kruik, ja. Nou, niet een kruik, maar in ieder geval kruiken. Hè. Er werden kruiken gebroken in de dagen van de Midianieten. Want toen de Midianieten verslagen werden, gebeurde dat door, onder leiding van Gideon. En bij die gelegenheid werden de kruiken stuk geslagen en met als gevolg dat het licht openbaar werd. Weet u niet meer hoe dat was? Ik heb nooit begrepen hoe, maar want volgens mij kan het niet, maar het gebeurde toch. Men had namelijk fakkels en die werden aangestoken en daar overheen bevonden zich kruiken. Hoe je dat nou doet, snap ik nooit, want volgens mij gaat dan de fakkel uit. Hè? Ja, ik heb vroeger wel eens fysica gehad toen dat nog bestond. Tegenwoordig bestaat het niet meer, geloof ik, hè. Maar in ieder geval, daar leerde je zulke dingen. Dat kon niet, want er kon er geen zuurstof bij. En als er geen zuurstof is, brandt het niet. Dus een fakkel gaat uit. Dan denk ik altijd, waren er twee wonderen in de dagen van Gideon. Er waren er trouwens nog meer. Dus dat doet er niks toe. Maar in ieder geval, zij hadden fakkelen en daaroverheen een kruik, zodat het toch donker was. En daarmee gingen ze de vijand tegemoet. En op het afgesproken tijdstip, op die day dus, werden die dingen tegen elkaar aangeslagen, zodat de kruiken braken en het vuur gezien werd. En het was zo'n grote schrik voor de Midianieten dat ze er met z'n allen vandoor gingen. En zo werden de Midianieten verslagen. Maar het licht, wel, dat is duidelijk waar dat een beeld van is. Dat is een beeld van de Christus. Daar gaat het toch om? Het licht van de fakkel. Een volk dat in duisternis land, het was ook midden in de nacht, zal een groot licht zien. Wel, zo werden de Midianieten verslagen. Maar het gebeurde wel door het breken van de kruiken. Door het breken dus van de aardenvaten. En een aardenvat, een kruik, is nog altijd de uitbeelding van de oude mens, de natuurlijke mens. De zondaar dus eigenlijk. De oude dingen in het algemeen. De oude mens en alles wat erbij hoort. Wel, dat werd stuk geslagen en daar verscheen het licht. En waar is de verschijning van het licht dan ineens een beeld van? Dat is een goeie hoor, een hele goeie is dat. Het is niet alleen licht namelijk, waar is het dan nog meer een beeld van? Ja, van wedergeboorte natuurlijk, van opstanding uit de dood. Want het breken van de kruik is een beeld van het wegdoen van de oude mens. Het is eigenlijk ook besnijdenis, namelijk het wegdoen van de omhulling. En wat dan openbaar gemaakt wordt, is dan een beeld van het nieuwe leven, de nieuwe mens. En dat is interessant. Want wanneer verscheen nou eigenlijk het licht in de wereld? Goeie, hè? Ja. Nou, dan zal ik het maar zeggen. Nou, niet in Bethlehem, hoor.
Genesis?
Nee, ja, dat is, ja, die is te goed. Die kan ik niet uitleggen. Wij lezen die profetieën over een licht dat kwam in de wereld en passen ze toe op kerstfeest. En ik zal niet zeggen dat het onjuist is, want er kwam licht. Er kwam in ieder geval prediking, er kwam het woord van God weer boven water, er werd erover gesproken enzovoorts. Maar als het licht letterlijk van toepassing is op de Heer Jezus Christus, dan werd de profetie pas vervuld niet in zijn geboorte, maar in zijn wedergeboorte. Zoals gezegd, het openbaar worden van de fakkels in de dagen van de Midianieten en van Gideon is een beeld van opstanding. Uit de dood, dat wat er overblijft na de dood, of dat wat verschijnt, let op verschijnen, hè, verschijnen. Dat wat verschijnt na de dood is het licht der wereld en dat is de opgewekte Christus. Ja. Vandaar dat die profetie dus eigenlijk vervuld wordt, niet met kerstfeest, maar met Pasen. Zodat we er altijd nog eens een keer over kunnen hebben natuurlijk. En dat niet alleen, want die verschijning van het licht in de wereld zal ook in de toekomst nog een keer vervuld worden. En dat mogen ook blijken uit deze profetie. Want wat staat er dan? Daar staat in het volgende vers, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dat zijn twee zinnen die natuurlijk synoniem zijn, dat is waar. Ze drukken ongeveer dezelfde gedachte uit. En maar toch is er een elementair verschil in. Er wordt namelijk een sprong gemaakt in deze zinnen. Van de een naar de ander. En die sprong heb ik net gemaakt via Gideon, via de dagen van de Midianieten. Dat was een sprong die de schrift onszelf aanreikt. Een sprong namelijk van uit onze dagen gezien, van het verleden naar de toekomst. De sprong van de eerste komst van Christus naar de wederkomst van Christus. Want er staat, een kind is ons geboren. Wel, dat is ongetwijfeld terug de verwijzing naar de geboorte van Emmanuel, die werd aangekondigd in Jesaja 7 vers 14, maar eigenlijk ook in Jesaja 8 vers 8. Emmanuel. Wel, dat kind is ons geboren. Maar prompt staat erachter, een zoon is ons gegeven. Dat is de een van de weinige keren dat de vertalers niet in de war konden raken. Omdat ze, kijk, normaal vertalen ze de woorden kind en zoon nogal door elkaar heen. Omdat ze het onderscheid niet kennen. Maar dat kon hier niet, want hier hadden ze allebei de woorden nodig. En daarom, kind is ons geboren, wel, dat is inderdaad een kind. Een baby dus feitelijk. Dat wat voortgebracht wordt. Maar een zoon is niet een kind. Een zoon is namelijk niet een minderjarige, maar een zoon is een volgroeide man. En hier worden beide dingen genoemd. eerste plaats de geboorte van een kind, in Bethlehem uiteraard. En daarna de geboorte of de gave van een zoon. Het woord geboorte wordt dan zelfs weggelaten. Een zoon is ons gegeven. Wel, die zoon, die volwassene, kortom die erfgenaam, want dat betekent het woord zoon, die erfgenaam werd gegeven bij de opstanding uit de dood. Zodat hier een sprong gemaakt wordt van de komst in vernedering van de Heer naar de komst in verhoging van de Heer. En die sprong hebben wij al gemaakt vanmiddag toen broeder de Jong Filippenzen 2 voorlas. Want daar vind je beide dingen. Namelijk eerst zijn vernedering, zijn menswording, zijn incarnatie, zijn vleeswording. Het heet dan ook niet voor niks de dagen zijns vleeses. Maar daarna, na zijn dood, na zijn schandelijke dood zelfs, aan het kruis, wordt er gezegd, daarom heeft God hem ook tot de uiterste maat verhoogd. En daar vinden we de vermelding van de opstanding en de hemelvaart van Christus. Kortom, dat is de gave van de zoon, de erfgenaam. Zodat hier in Jesaja 9 vers 5 gesprongen wordt van kerstfeest naar Pasen of van zijn geboorte naar zijn wedergeboorte. Maar eigenlijk, want er zitten nog aan andere kanten, wordt er gesprongen van de eerste komst van Christus, ook naar de tweede komst van Christus. Het is wat moeilijk uit te leggen altijd, maar wanneer we deze profetieën, de profetie in het algemeen, in verband brengen slechts met de situatie van Israël en de volkeren, dan is het altijd zo dat de opstanding van Christus, kortom, dat is zijn verheerlijking, zijn verhoging, die wordt meteen in verband gebracht met zijn wederkomst. Dat is namelijk eigenlijk zijn wederkomst, zijn tweede komst. De eerste komst is zijn geboorte, de tweede komst is zijn wedergeboorte. En het punt is dat, als we nou heel consequent redeneren, dan zouden we moeten zeggen dat de tegenwoordige tijd niet zozeer ligt tussen de eerste komst en de tweede komst van Christus, maar het is eigenlijk een onderbreking in de tweede komst van Christus. Die tweede komst is namelijk feitelijk begonnen bij de opstanding van Christus en vervolgens onderbroken. Dus ik weet dat het een heel moeilijke zaak is en misschien dat ik nog eens de gelegenheid te baat neem om het een keer omstandig uit te leggen. Maar er wordt op twee verschillende manieren aangekeken in de schrift tegen de situatie van de Heer Jezus nu. Namelijk, de een is dat hij nog vernederd is, verworpen is, buiten de legerplaats is, smaad hij draagt, dat is ook zo. Maar de andere kant van het verhaal is dat hij wel degelijk verhoogd is en zit aan de rechterhand Gods. En ik moet u meteen bijvertellen dat als wij terechtkomen bij de profetieën, bij de brieven van de apostel Paulus, dan dienen we ons te realiseren dat de boodschap die Paulus predikt niet een boodschap is van vernedering van Christus nu, hoewel hij het wel noemt. Maar zijn evangelie, het evangelie van Paulus, heet het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En daarom heet het ook het evangelie tot verkrijging van eeuwige heerlijkheid. Dat wil zeggen, Christus is de verheerlijkte. Dat men dat in de wereld niet ziet en dat men er in de wereld niks van merkt, dat is een ander verhaal. Want dat is het verhaal van dat hij zich uit de wereld heeft teruggetrokken. Dat hij door de wereld als de verheerlijkte verworpen werd. En daarom is buiten de legerplaats. En dus daarom smaad hij draagt. Maar hij leeft wel degelijk. Hij is de opgewekte, hij is de verheerlijkte. Hij zit op de troon en daarom is hij ook onze hoge priester. Als hij niet op de troon zat, kon hij ook onze hoge priester niet zijn, weet u waarschijnlijk wel, hè. Want ja, hij is onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En Melchizedek is tegelijkertijd koning. Dus als Christus geen koning is, dan is hij ook geen hoge priester. Nee. Zie? Dus laten we dat goed vasthouden. Hij is de verheerlijkte. Hij is uitermate verhoogd. Wat ons betreft is zijn verheerlijking dus begonnen. Maar zijn wederkomst noemen wij dan de gebeurtenissen waarbij hij op aarde openbaar zal worden in de toekomst. Maar in de Bijbel lopen die dingen door elkaar. Zijn opstanding wordt altijd in één adem genoemd met zijn wederkomst. Dat is altijd zo. Dat kan ook niet anders, want zijn wederkomst wil zeggen de vestiging van zijn koninkrijk. En wel, degenen die geloven in de opgewekte Christus hebben al, op grond daarvan, deel aan dat koninkrijk. Voor ons is het dus inderdaad verheerlijkt. En voor ons is het zo dat wij gezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Zo staat het er. Zie? Alleen dat geldt voor de wereld niet, geldt voor de volkeren niet. Pas als zij tot geloof komen in de volgende bedeling, zullen zij deel uitmaken van het koninkrijk. En wij noemen dat, omdat wij daartussenin leven, de wederkomst van Christus. Maar strikt genomen is dat een term die in de Bijbel niet of nauwelijks voorkomt. Ja, enkele keren komt het voor, dat is waar. Maar niet zo nadrukkelijk. Dus waar het nou om gaat is dit. Een kind is ons geboren, slaat op de dagen zijn vleeses, slaat op zijn leven hier op aarde, tot en met de dood, ja, de dood des kruises. En de Zoon is ons gegeven, slaat op dat hij daarna uitermate verhoogd is en hem een naam gegeven is boven alle naam. Let wel, er staat niet dat het in de toekomst zal gebeuren. In Filippenzen 2 staat dat het al gebeurd is. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat staat er zelfs vele malen. Goed, dus een kind is ons geboren, is kerstfeest. De Zoon is ons gegeven, is feitelijk Pasen. En dan staat er, en de heerschappij is op zijn schouder. Wel, wat ons betreft is de heerschappij op zijn schouder. Al moet ik er meteen bij zeggen, dat wanneer we het beeld toepassen op de huidige bedeling, dan, en ik denk aan de schouder van de Heer Jezus, weet u wat ik dan in gedachten zie? Een schaapje, ja, dat zei je toch of niet, hè? Nee, zei je dat niet? Nee, dat zie ik namelijk in gedachten, zie ik een schaapje op zijn schouder liggen. Die ene namelijk, weet u wel, niet die hele kudde. Nee, dat kan ook moeilijk natuurlijk. Want we hopen nog altijd dat het een grote kudde is, dus dan valt het niet mee. Maar dat de ene schaapje, weet je wel, die enkeling die tot geloof komt en die door hem gezocht werd, weet je wel, waardoor de herder de hele kudde liet waar die was en erop uitging om die ene te vinden. Daar denk ik dan aan. En dat denk ik, dat breng ik dan nu in verband met de gemeente, voor het gemak. De andere keer dan doen we het wel eens weer in een ander verband. Maar hoe dan ook, wat op de schouder is, is inderdaad heerschappij. Die schouder wordt trouwens meerdere malen genoemd, in verband ook met de tegenwoordige bedeling. Maar goed, dat ga ik allemaal nou niet uitleggen. Wij kennen hem als koning, als degene die de heerschappij op zijn schouders genomen heeft. Let wel, eerst waren wij degene die van nature een juk droegen. Iets op onze schouders hadden, wij waren in slavernij en we gingen er een onderdoor. Dat staat een paar versen eerder. Maar nu is het zo dat de Heer wat op zijn schouders draagt. Door zijn opstanding, want hij draagt de heerschappij en de volle verantwoordelijkheid op zijn schouders. Dat is die Zoon die ons gegeven is. Het was eerst een kind, Emmanuel, verder niks. Maar daarna is het de Zoon. En aan de Zoon worden deze verantwoordelijkheden gegeven. De heerschappij is op zijn schouder. Dat is nadat de kruiken gebroken zijn, zal ik maar zeggen. Nadat het oude voorbij gegaan is. Nadat ook het oude verbond is weggenomen. Daarna komen we terecht hier bij deze Zoon die inderdaad de heerschappij heeft op zijn schouders. En er staat er, en men noemt zijn naam wonderlijk. Ja, wat is nou het grootste wonder in de Bijbel? Wat is nou het meest opvallende wonder? Als ik nou heb over wonderen die gebeuren in de Bijbel. En wonderen zijn tekenen, hè? Waar zijn die wonderen dan een teken van? Stuk voor stuk, waar zijn die wonderen een teken van? Ja, van de opstanding. Van de opstanding van Christus, ja, inderdaad. Daar wijzen ze allemaal op terug. Sommigen heel rechtstreeks, sommigen wat minder rechtstreeks, maar het komt altijd daarop terecht. Het grote, het ene wonder dat God doet is dat hij de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. En dat was de inhoud, de hele inhoud van het geloof van Abraham. God geeft leven uit de dood. De maagd zal zwanger worden. Dat kan niet, zeggen wij, want de maagd is per definitie onvruchtbaar. En toch is het niet zo. Want God geeft leven. God is die man die inderdaad het leven verwekt. En als hier van Christus staat, men noemt zijn naam wonderlijk, dan is dat de samenvatting van alle wonderen die er maar in de Bijbel voorkomen. Dat is altijd het wonder van de wedergeboorte, namelijk leven uit de dood. Dan wordt hij genoemd een raad. Wel, die raad heeft te maken met de raad Gods en met de wijsheid van God. Wie is dat eigenlijk? Je kunt het in het Nederlands nooit goed zeggen, hè? Ja, wat is dat eigenlijk? Wie is die raad God? Wie is die wijsheid van God? Wie heeft dat inzicht en wie heeft dat advies? Wie denkt de dingen uit en plant ze en voert ze ook uit? Wel, dat is niemand anders dan Christus zelf natuurlijk. Die ons geworden is. Aardig is dat, hè? Die ons geworden is, wijsheid van God. Hij was dat eerst niet en later wel. Hij is onze wijsheid geworden. Waaruit bestaat onze wijsheid? Wel, uit dezezelfde wijsheid, dat God leven geeft uit de dood. Er staat van God dat hij in zijn wijsheid, met zijn wijsheid overvloedig is geweest over ons. Wanneer dan? En hoe dan? Wel, door ons uit genade nieuw leven te geven. Dat is die raad Gods. Weet u nog, zal ik nog een ander voorbeeld geven. Die is nog mooier, maar die is iets moeilijker misschien. Uit Lucas 7 deze keer. Daar staat dat de schriftgeleerden, de fariseeën, de raad Gods tegen zich verwierpen. God had dus een raad gemaakt met betrekking tot die schriftgeleerde fariseeën. Maar zij verwierpen die raad Gods door zich niet te laten dopen. Waaruit bestaat dan die raad Gods? Wel, dus die raad Gods die uitgebeeld wordt door de doop. Ze verwierpen de raad Gods door de doop te verwerpen. Wat is dan de zin van de doop? Wat is dan de betekenis van de doop? Wel, het is hetzelfde verhaal. Dood en opstanding. Dus hoe je dat ook bekijkt. De zoon is degene die uit de dood is opgewekt. Het kind sterft als het ware en de zoon staat uit de dood. Dat is het eigenlijk, hè? Dus dat is opstanding. De heerschappij is op zijn schouder. Maar hoe is zijn die heerschappij gekomen? Ja, door zijn opstanding uit de dood. Hoe komt hij aan dit koningschap en priesterschap naar de ordening van Melchizedek? Hoe komt hij daaraan? Zal ik het eens zeggen? Letterlijk. Wegens de kracht des onvergankelijke levens. Zegt Hebreeën. Ik weet niet meer welk hoofdstuk, want ik haal ze altijd door elkaar, maar het is 7 of 9. Hè? Hij is het geworden wegens de kracht des onvergankelijke levens. Dat is dus opstanding uit de dood. Dat is nieuw leven. Dat is onvergankelijk leven namelijk. Zie. Dus dat met betrekking tot zijn schouder. En dat wonderlijk, wil zeggen, opstanding uit de dood. Die raad Gods is dat de zondaar moet sterven om daarna pas door geloof uiteraard eeuwig leven te ontvangen. Dat is de raad Gods. Dat is de raad die God gemaakt heeft met betrekking tot deze wereld. En tot de hele oude zondige wereld. Daarna wordt hij genoemd sterke God. Daar gaan we weer hoor. U weet al waar het op uitkomt hè. Wat is die kracht Gods? Waaruit blijkt die kracht Gods? Welke is die kracht Gods die nu in ons als gelovigen werkt? Wel, het is die kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt, zegt Efeze 1. Ik zoek het allemaal niet met u op. Schrijf het maar op of u zoekt het maar op met een concordantie. Het is allemaal niet zo moeilijk. Hè? De kracht Gods komt tot uitdrukking in dat hij inderdaad doden opwekt. Dus de kracht Gods waarmee hij Christus uit de doden heeft opgewekt. Die sterke God is hij. Dat hij leven geeft. Daar heb je hem. De kracht, zei ik toch. De kracht des onvergankelijke levens. Wel, die sterkte is dat. Nou, en dan de volgende is Vader der eeuwigheid. Men heeft dat later vertaald met eeuwige vader, geloof ik, maar het verandert niet zoveel hoor. Men wil graag van dat woord vader af. En in plaats daarvan heeft men zich ontdaan van het woord eeuwigheid. Maar dat helpt natuurlijk niet zoveel. Want de Heer Jezus is inderdaad vader. Want vader is in de Bijbel nooit wat anders dan degene die geeft. Die een erfenis geeft. Die een erfenis meedeelt aan degene die erven zullen. En daarom is hij de vader der eeuwigheid, want hij is degene die de eeuwigheid voortgebracht heeft en geeft aan wie hij wil. Misschien haal ik nou een moeilijk voorbeeld aan, maar dat ziet me zo niet anders te binnen. In Romeinen 8 staat dat wij erfgenamen van God zijn, die dan dus onze vader is, maar mede erfgenamen met Christus. En dat betekent dat Christus en wij broeders zijn. Zo wordt het ook genoemd in Hebreeën 2. En niet alleen daar trouwens. Maar dat wil nog niet zeggen dat we gelijk erven van één en dezelfde vader samen met Christus. Want wij zijn erfgenamen van God niet alleen met Christus, maar ook door Christus. Dat wil zeggen, hij is die erfgenaam en erfenis komt slechts via hem tot ons. En aangezien onze erfenis dus feitelijk niet alleen komt uit de handen van God, maar uit de handen ook van de Heer Jezus, is het heel goed mogelijk om hem te zien als onze vader. Hij geeft ons namelijk. En het enige probleem wat je ermee kunt hebben, komt slechts voort uit het niet kennen van het Bijbelse begrip vader en het Bijbelse begrip zoon. Een vader is slechts iemand die geeft. Ik heb het iets vereenvoudigd. Hij is degene die een erfenis geeft namelijk. Maar in de zin van de vader zal verdwijnen, maar daarna zal men toch zijn bezittingen overnemen. En dat is wat moeilijk om het nou in verband met de Heer Jezus uit te leggen, in verband met de zoon namelijk. Maar toch is het zo dat dat hele begrip vaderschap en zoonschap inderdaad ook in de Bijbel verdwijnt, wanneer het erfrecht vervuld is. De zoon zal het koninkrijk geven aan de vader, opdat niet de vader, maar opdat God zal zijn alles en in allen. Dan is vader en zoon beide weg. Die begrippen die verdwijnen, omdat het zijn functie gehad heeft. Het verhaal is gewoon dit, dat Christus genoemd wordt vader der eeuwigheid, omdat hij degene is uit wiens handen wij zeer direct die eeuwigheid ontvangen. En dat is alles. En dat is ook het doel van zijn roeping. Nou, dan gaan we maar weer verder. Het zal duidelijk zijn dat eeuwigheid te maken heeft met eeuwig leven, uiteraard. En dus dat het ook tot stand is gekomen via dood en opstanding, via wedergeboorte. Dan hebben we nog de Vredevorst. En dat is de laatste titel die hier genoemd wordt. De Vredevorst is eigenlijk de titel die toe zou komen de zoon van David onder de naam Salomo. Want Salomo komt van Shalom, gewoon, Slome eigenlijk, in het Jiddisch, een vredig iemand betekent het eigenlijk, hè. Maar de vredevorst is feitelijk niet Salomo, de aanvankelijke zoon en erfgenaam van David, maar de vredevorst is de uiteindelijke zoon en erfgenaam van David, Christus, die inderdaad niet alleen ons geworden is wijsheid van God, maar ook hij is onze vrede, staat er in Efeze 2. Trouwens, hoe vaak wordt er niet gezegd, genade en vrede van God, onze Vader, van de Heer Jezus Christus. Hij is onze vrede. En in hem hebben we genade en vrede ontvangen. En toen bij het allereerste verschijnen van deze Immanuel hier op aarde commentaar geleverd werd, was het eerste commentaar: vrede op aarde. Ja, vrede in het land in de eerste plaats natuurlijk. Maar uiteindelijk vrede over de gehele aarde en over alle volkeren. De uiteindelijke vrede was wel. Dat is hij nog niet, in de wereld niet. En de wereld kent hem niet onder deze namen en titels, waaruit maar weer blijkt hoe verborgen, hoe verzegeld dit boek is. Maar toch, wij kennen hem in deze hoedanigheden, in geestelijke zin. En wij kennen ook die heerschappij die hij ontvangen heeft, waaraan geen einde zal zijn in vers 6. De grootheid deze heerschappij en des vredes. Dus het is een vredige heerschappij, een heerschappij waarin geen oorlog, geen strijd meer zal zijn. Wel, deze heerschappij en deze vrede zal geen einde zijn. Ik ben zo blij dat het woord eeuwig nou eens een keer niet gebruikt wordt, omdat eeuwig altijd nog wel eens uitgelegd kan worden als dat het toch na verloop van de eeuw beëindigd wordt. Maar hier staat domweg, er zal geen einde zijn. Dat kan niet misverstaan worden. Dat blijft namelijk altijd. Dat is een heerschappij die dus in deze eeuwigheid die door deze koning gegeven wordt, zal blijven bestaan. Maar het is een heerschappij op de troon van David en in zijn koninkrijk. Vandaar dat onze Heer en Heiland, die de koning is van wat wij dan noemen een geestelijk koninkrijk, toch van noodzaak ooit zal moeten zitten op de troon van David. En een troon zal moeten hebben, zelfs in deze oude wereld. Hij is immers de erfgenaam van David. En het koningschap wat hij heeft, is een voortzetting van het koningschap van David. Alleen het zal nog uitgebreid moeten worden, naar de aarde. Maar zo was het met David zelf ook. David werd eerst tot koning gezalfd. En toen was hij dus heel lang, al voor heel wat mensen, was hij de koning. Terwijl hij in het land zelf niks te zeggen had. Maar geworpen was buiten de legerplaats en daar smaad hij droeg. Het is lang geleden, maar ik heb er hier een keer over gesproken. He? Of was het niet hier? David en de zijnen in de spelonk van Adullam. Ook iets met eeuwigheid heeft dat te maken, Adullam. He? Zit Olam, eeuw zit daarin. Dus ook een eeuwig koninkrijk. Maar eerst nog buiten de legerplaats, verborgen. Maar hij was de koning. Alleen het zal nog geopenbaard moeten worden in het land. En dat is de situatie van ons ook nu. Wij kennen hem als die koning, maar het zal pas geopenbaard worden in de wereld, in de toekomst. Maar niettemin is het hetzelfde koninkrijk. Het is een koninkrijk om dat te bevestigen, staat er. Dat is een koninkrijk wat vastgemaakt zal worden. Daar staat ook van de stoel van David dat hij vast zou zijn tot in eeuwigheid. 2 Samuel 7. Waar we ook messiaanse profetieën vinden. Het verbond met David. De stoel zal vastgemaakt worden. Maar denk eraan wat de Heer zei tot Agas. Een van de erfgenamen van David. Hij zei, indien gij niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden. 7 vers 9 was dat. Maar dit koninkrijk, deze stoel, zal wel bevestigd worden. Omdat het de Heer zelf is die daarop zal zitten. Het zal gesterkt worden met gericht en met gerechtigheid. Want, dat weten weinig mensen denk ik wel eens. Maar als men vasthoudt aan het recht. Als men vasthoudt aan het woord van God. Wordt men daardoor gesterkt. De enige sterkte die wij kennen. De enige kracht die er maar bestaat. Is de kracht van dat woord van God. Wel, die kracht was de kracht waarmee God doden opwekt. Maar u weet toch hoe dat gebeurt? De doden die in de graven zijn, zullen zijn stem horen en zullen opstaan. Dat gebeurt door het woord van God. Daarom, wie zich houdt aan gericht en gerechtigheid, zoals het hier genoemd wordt, wordt daardoor gesterkt. Dat is het enige wat blijft. Dat is de enige stabiliteit. Dat hadden die koningen uit het huis van David moeten weten. Dat slechts hierdoor, slechts door vast te houden aan de naam van Jehovah, aan het woord van Jehovah, hun koninkrijk zou bevestigd worden. Het zou voor heel wat duisternis en heel wat benauwdheden gespaard hebben. Maar zij hadden het idee dat zij het moesten doen, dat zij iets moesten regelen. Maar dat was het misverstand, want ook dit vers eindigt met de ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. De ijver der Heren, de Heer zelf die beloofd heeft. Die is zo ijverig, zo jaloers heet het eigenlijk, dat hij zich houdt aan zijn woord. Hij zegt, ik heb het gezegd, nou zal ik het doen ook. Ik wil niet hebben dat een ander daaraan komt. Ik heb het beloofd, zal het doen. De troon van David zal niet uitgeroeid worden. Zelfs de stoel van Agas zou aanvankelijk bevestigd worden. Want Immanuel zou moeten komen, de uiteindelijke erfgenaam van de troon. Maar die Immanuel is niemand anders dan de Heere der Heerscharen zelf. Het is diezelfde Heer die dit zou doen. Deze Heer. Die een woord zendt aan Jacob. Ik heb dat vers niet meer gelezen. Maar daar eindigt het verhaal eigenlijk mee. Vers 7. Die een woord zendt aan Jacob. En wanneer men het gelooft, wordt men Israël. Want waar het woord valt. En waar het zaad wortel schiet, zal ik maar zeggen. Daar is men in Israël. Het is een Jacob, de ongelovige Jacob. De man die dacht dat hij het allemaal zelf moest doen. Die het woord van God. Aan wie het woord van God gepredikt wordt. Maar zodra hij het woord van God aanvaardt en zegt, Heer, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent, dan wordt zijn naam veranderd en is hij in Israël. Nou, en dan hebben we het weer. Hetzelfde verhaal. Het is kwestie van wedergeboorte. Kwestie van afhankelijk zijn van de Heer. Hij belooft. Hij gebruikt alle dingen. Hij houdt zelfs die oude mens in stand om het te gebruiken tot eer van zijn naam. Hij hield het oude Judea in stand omdat hij het zou gebruiken voor zijn dienst. Ongeacht de ongehoorzaamheid van de mens, ongeacht zijn goddeloosheid. Maar er zijn slechts diegenen die geloven, die bevestigd zullen worden, vastgemaakt zullen worden op deze rots. En deel zullen hebben aan dit koninkrijk, geregeerd door hem die gezeten is op de vaste stoel van David. Hij die de zoon van David is, maar tegelijkertijd de zoon van God. Amen. Zullen we danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat we zo tot u mogen komen en u mogen kennen en aanroepen als onze Vader. Omdat wij weten dat u ons de eeuwige erven geschonken hebt. Wij danken u, Vader, dat wij mochten ontvangen dit nieuwe leven wat u reeds zo lang geleden, duizenden jaren geleden, hebt aangekondigd in uw woord. Wij danken u dat we u mogen kennen als die sterke God die spreekt door het woord van uw kracht. Waardoor de doden die in de graven zijn uw stem zullen horen opstaan. Maar we danken u, Vader, dat we reeds nu nieuw leven hebben ontvangen. Met onze Heer Jezus Christus. Zodat we met recht een beroep kunnen doen op deze naam van Immanuel. We danken u dat u met ons bent. Omdat u zelfs in onze harten woning hebt willen maken. Dat u naar ons hebt omgezien. Wij die in duisternis wandelden, we danken u dat u naar ons hebt omgezien. En dat wij dat licht mochten zien en mochten aanvaarden. Wij danken u, Vader, voor uw woord. Wat licht geeft. Ook in ons duistere leven. En we danken u dat we ook dat licht mogen volgen. Het verborgen licht soms. Mogen volgen op weg naar die toekomst die u ook voor ons hebt weggelegd. Wij danken u, Vader, dat we zo ook deze middag bij elkaar mochten zijn. We mogen zien hoe u reeds in het verleden deze voor ons toch zo bekende waarheden hebt willen bekendmaken, ook aan Israël. En we danken u dat we op datzelfde woord, en uit datzelfde woord ook onze troost mogen putten, mogen bemoedigd worden en onze blik mogen richten ook op die toekomst waarin dit verborgen koninkrijk geopenbaard zal worden. En we danken u dat we inmiddels vaststaan op die rots, die niet wankelt, die goed gefundeerd is, die beproefd is. Een steen die een kostelijke steen is, die bovendien ook zal blijken te zijn. De steen des hoofds, des hoeks. Wij danken u daarom voor deze middag, Vader, dat we zo bij elkaar mochten zijn om ons door uw woord te laten bijlichten in deze duistere wereld. En we danken u dat we daardoor onze ogen mochten richten op dat licht, op onze Heer en Heiland, die de dood overwon, die het dal van de schaduw des doods heeft overwonnen en die ons leidt naar die zeer stille wateren, naar dat land van rust wat u geeft en beloofd hebt aan een ieder die in geloof tot u komt. Amen.